dat voor een hele goede reden. Om God te aanbidden. Dat hebben we net gedaan. Samen te bidden. En ook het woord van God vanavond te horen. We zijn bezig met de studie van de Colossensebrief. We hebben één avond gehad. Vorige keer heb ik een introductie gegeven. En vandaag... de eerste 14 versen. En vandaag gaan we verder vanaf vers 15 tot en met vers 23. Ik stel voor dat we... Colossense 1 erbij pakken. Colossense 1 vanaf vers 15 tot en met 23 gaan we vandaag met elkaar overdenken. En dit is een prachtig gedeelte. Ik zou bijna zeggen, maak je gordel goed vast. We moeten een grote hoogte gaan benaderen. Paulus gaat hier heel erg hoog als het gaat om de heerlijkheid van Jezus Christus. En ik hoop ook dat je vanavond daarvoor gekomen bent. Want als je komt voor een show, of als je komt om heel veel te horen over ons, dat zit er niet zo in vanavond. Het gaat vanavond over, vooral over wie Jezus Christus is. Nou, als je een jonge gelovige bent, dan is de vraag, en dat is ook wat te begrijpen, hè, van ja, maar wie is hij nu voor mij? Wat heb ik daaraan? Wat heb ik aan hem? Dat is ook wel een goede vraag. Maar als je wat verder groeit in het geloof, dan komt dat meer op de achtergrond. Namelijk, wat betekent het voor mij? Maar ga je eigenlijk meer naar, maar wie is hij nu? Zoals in een huwelijk. Ik ben getrouwd met Joanne. Aan het begin, toen we verkering kregen, en misschien ook de eerste jaren toen we getrouwd waren, en soms nog wel, ben ik bezig met de vraag, wie is zij voor mij? Wat heb ik aan haar? Nou, heel veel kan ik je zeggen. Heel veel. Maar toch, hè. In een goed huwelijk gaat het op een gegeven moment niet zozeer wat heb ik aan haar of wat heb ik aan hem, maar meer wie is zij nu? Wie is zij nu? Wie is hij nu? Wat is zijn karakter? Wat is haar wezen? Nou, als je dat van je man of je vrouw kan zeggen, als je dat een interessante vraag vindt, hoop ik dat je dat vanavond ook over de Heer Jezus kan zeggen. Wie, dat zijn de mensen die Jezus bezig zagen. Wie is toch deze? Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Als je met die verwachting komt, dan denk ik dat je... Nou, dan hoop ik dat God je niet gaat beschamen. Ik moet af en toe even omdraaien, want ik heb een PowerPoint, zoals je ziet. Maar ik heb mijn linie bij me, dus ik moet af en toe even draaien. Maar dat is dan om het scherm te zien. Hey, ik wil even terugkijken. Zijn er mensen die vanavond voor het eerst zijn, die de vorige keer niet waren? Steek even je vinger op. Wauw, welkom. Fijn. Dan is het misschien goed om eventjes terug te kijken... En ik wil jullie even vragen, ik hoop niet dat je daarmee een hele lastige vraag stelt. Zou je eens eventjes, en dat vraag ik dan aan degene die hier waren de eerste avond, of degene die avond hebben teruggekeken of teruggeluisterd. Wat is je bijgebleven van de eerste avond? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is, we hebben toen dus die introductie gedaan en de uitleg van 1 tot en met 14. En mijn tweede vraag, die komt zo. Eerst nog eventjes terug. Wat is je bijgebleven? Eigenlijk zou ik je willen vragen... Met degene die naast je zit. Ik hoop niet dat je dat heel ongemakkelijk vindt. Ik mag ook met 3 of 4. Gewoon eens eventjes 2 minuutjes. Gewoon spontaan. Wat weet je nog van de vorige keer? Wat is je bijgebleven? Even een warming up.
Thank you.
Zo even uit te wisselen wat je bijgebleven is. En mijn tweede vraag is, wat is je opgevallen in hoofdstuk 1, vers 15 tot 23, in het stukje wat we vanavond met elkaar bespreken? Mag je met dezelfde mensen even bespreken? Wat is je opgevallen in dat stukje? Ik wil even een vraag stellen. Misschien zijn er één of twee die er even op willen reageren. Wees niet bang, we gaan straks heel wat input geven, maar ik vind het wel mooi om ook iets van jullie te horen. Wie zegt, ik wil wel even kort delen wat mij bijgebleven is van de eerste keer. Dat heeft mij aangesproken. Dat is me, nou ja, dat zit nog echt, dat heb ik nog helder. Daar ben ik mee bezig gegaan.
Dat bidden.
Mooi. Dank je wel. Iemand anders?
Ik vond het mooi dat bijvoorbeeld dan dat je misschien twee kanten hebt van de ervaringen. Dat je daar heel erg op gericht kan zijn op het wettische.
Ja.
En dat je dan nog steeds terugziet dat we die kant wel hebben om heel erg buiten Jezus te gaan zoeken, terwijl hij de kern.
Mooi, dank je wel. Ervaringsgodsdienst en doegodsdienst. Vandaag ga ik er nog wat over zeggen.
Mij is bijgebleven dat ik, als ik iets ergens bij antwoord of zo was, wist dat ik eerst ging bidden. Hm. En dan...
Belang van het gebed, om eerst in gebed te gaan. Ja. Oké. Okay. Iemand anders nog, dat je zegt, dat ligt op het puntje van mijn tong. Astrid.
Dat toch me zo dat iedereen
Ja.
Ja, dat ziet echt heel vers op.
Mooi, mooi. Paulus heeft de Kolosse gemeente niet gesticht. Epaphras. Gewoon een discipel die tot geloof gekomen is, die het woord verspreid heeft en God is daarop gaan werken. Ja, heel mooi, heel bemoedigend. Oké, okay. Is er iemand die zegt, in het nieuwe stukje van vandaag is mij echt iets opgevallen? Of zeg je, ja, dat kwam ik juist om te beluisteren. Ja, achterin. Ja, het woordje eerste en begin. Komt een heel andere keer terug. Gaan we wel tegenkomen. David?
Ik vond daarin dat de godheid van Jezus veel meer nog daarin benadrukt wordt in deze tekst. Dan in andere deeltjes van de Bijbel.
Ja. De godheid van Jezus. Ja, heel erg benadrukt. Dat is een van de punten van vanavond. Dat Jezus God is. Ja, heel belangrijk punt ook. Oké. Okay.
Vers 21, dat ondanks onze slechte daden toch verzoend zijn met hem.
Hm. Ja, vers 21. Het is een donker plaatje van de mens. Ja, en verzoend door Jezus, dood en lichaam. Oké, dankjewel. Ik had op het eind vorige keer een uitdaging gegeven. Weet u nog? Ik moet natuurlijk oppassen dat ik niet een soort schoolmeester ben en ga overhoren. Dan komt niemand de volgende keer meer. Maar er zijn net toch een aantal mensen, ga je dat nog vragen? Want anders wordt er natuurlijk niks mee gedaan. Weet u nog dat ik dit had gevraagd? En toen heb ik ook iets gezegd over memoriseren. En vooral daar wil ik even, is er iemand die zegt, ik ben toch wel een tekst uit Colossense gaan memoriseren? Steek eens even je vinger op. Mooi. Geweldig. Welke? Nee.
Colossense 1 vers 9b vond ik heel erg mooi.
Ja?
Ja, de wijsheid en het inzicht die de geest is schenkt.
Ja.
En Colossense 1 vers 10b en 11, die vond ik ook heel mooi. Het vrucht dragen, maar ook dat je de kracht ontvangt om alles in te houden en alles te verdragen. Ik heb dus wel de nieuwe Bijbelvertaling waar gisteren wat kritiek op kwam, maar voor mij is die heel prettig.
Oké, dankjewel. Mooi. En jullie? Vers 13 en 14. Mooi. Prachtig. We gaan naar Colossense 1 vanaf vers 15. We gaan het samen lezen. Voor de opname zal ik hem voorlezen. Ik begin bij vers 13 trouwens. Dus de meeste hebben jullie een Bijbel denk ik voor je. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij, door hem, alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping, die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Ik wil kort nog even bidden, voordat we beginnen. Hemelse Vader, als we uw woord openen, dan spreken we naar u uit, dat we dat met ontzag en met verwondering en met heilige belangstelling willen onderzoeken. We zijn vanavond hier om u dieper te leren kennen. En u hebt ons daarvoor uw woord gegeven. Levend en krachtig. En daarom willen we u prijzen dat u vanavond in uw woord ook tot ons komt. Maar we hebben ook de werking van uw Heilige Geest nodig. Het licht van Gods Geest dat schijnt in onze harten. Wat niet door een mens gedaan kan worden. Hoe we het woord ook uitleggen, hoe we het ook bespreken, in welke vorm het ook tot ons komt. Het zal door uw Heilige Geest alleen diep in ons hart landen. Zeker Heer, als we het vanavond hebben over u Heer Jezus, wie u werkelijk bent. Geef ons oren om te horen, ogen om te zien. Werkelijk Heer, dat ons hart verzadigd zal worden, blij zal worden door het zien van de Heer Jezus Christus. En dat we daardoor veranderd worden, meer en meer ook op u gaan lijken. Wilt u mij helpen bij het uitleggen? Het is een diepe passage, ik voel me in mezelf daarvoor ook onbekwaam. Maar het zijn als 5 broodjes en 2 visjes. Als u het gaat breken, dan hebben we vanavond allemaal heerlijk te eten. In Jezus' naam. Amen. Weet je nog, de Colossenzen waren tot geloof gekomen. Ze hadden Christus leren kennen. Paulus dankt voor hun geloof, hun hoop en hun liefde, al heeft hij hen nog nooit gezien. Vervolgens bidt hij, we hebben dat net gehoord, om bevestiging in het geloof en doet hij voorbeden voor hen. En terwijl hij dat doet, begint hij weer te danken. Ik vat nu het eerste stukje samen van vorige keer, waar jullie net nog even over gesproken hebben. En hij eindigt dan die passage van de vorige keer met vers 13 en 14. Dat waren deze 2 teksten. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, overgezet in het koninkrijk van de Zoon, van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. En ik heb toen gezegd, daarmee ben ik de studie geëindigd, hier zie je 4 manieren om verlossing aan te duiden. Paulus brengt het in termen van bevrijding, in termen van verhuizing, in termen van verlossing en in termen van vergeving. 4 manieren om duidelijk te maken hoe groot de verlossing is die ons door Jezus is gebracht. Je zou kunnen zeggen wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dan gaat Paulus in vers 15 verder naar wie Jezus is. Je zou kunnen zeggen, wie is die hem? In hem hebben wij de verlossing. In wie? Je gaat eigenlijk van zijn werk naar de vraag, wie is hij? In het Engels, who is Christ? Dat is eigenlijk, zo zou je vanavond de studie kunnen noemen. Wie is Jezus Christus? Wie is hij? Degene die verlossing heeft gebracht, dat is wat hij gedaan heeft. Maar wie is deze persoon? Dat is de vraag. Je zou ook kunnen zeggen, in vers 1, hoofdstuk 1, vers 13 en 14, zie je vooral zijn verlossingswerk. Nu gaat de camera naar zijn persoon. In het stukje van vandaag beschrijft Paulus ook wat Jezus gedaan heeft. Maar hij verbindt het vooral aan wie hij is, aan zijn identiteit. En dat is super belangrijk. Je zou kunnen zeggen, hij zet de camera, de spotlight, helemaal op de Heer Jezus Christus. Stel je even voor, jij zit in de eerste eeuw, in Colosse, in de samenkomst en de brief wordt voorgelezen. Weet je nog, Tychicus is bij Paulus geweest, die komt met die brief en hij zegt, joh, ik heb een reis gemaakt, ik heb de apostel Paulus bezocht, hij heeft deze brief geschreven en hij heeft mij gevraagd of ik die hier en in de gemeente in Laodicea wil voorlezen. Je vindt dat in hoofdstuk 4 van deze brief. En hij begint voor te lezen en op een gegeven moment komt Tychicus, terwijl hij de brief voorleest, bij dit stukje. En je hoort zoals je het net hebt gehoord, dat hij als het ware alle registers opentrekt en zijn best doet om Jezus Christus te beschrijven wie hij is. Dan zou je achter je oor kunnen krabben en denken, waarom doet Paulus dat nou? Ik heb wel eens ergens gepreekt in de gemeente, dan had ik het over wie de Heer Jezus is en dan kwam iemand aan het eind en hij zei, die persoon bedoelde dat heel goed, maar waarom vertel je ons wie de Heer Jezus is? Dat is toch eigenlijk evangelisatie? Dat moet je vertellen aan mensen die hem niet kennen. Wij kennen hem. Ik heb Jezus ooit aangenomen. En vanaf nu, ik bezit de volle kennis van Jezus Christus. Dat is echt een hele arrogante uitspraak. Sorry dat ik het zo zeg. Eigenlijk geeft zo'n uitspraak, en ik denk dat we dat soms allemaal wel een beetje zouden kunnen denken, of zeker als we misschien aan het begin van ons geloofsleven zijn, dat we Jezus zien als het ticket, als het begin, en dan gaan we daarna verder naar geestelijk leven, next level. En we gaan ons bezighouden met dat thema, en met dat thema, en met dat thema, en met dat thema. En daar gaan we een studie over doen, en daar volgen we een cursus voor, en daar lezen we een boekje over. En je zegt, met Jezus is het begonnen. Ja, dat is de boodschap van het kruis. Maar nu, kijk mij eens geestelijk zijn. Nou, dat was precies waar de Colossense gebeurt. En Paulus voelde dat op zijn klompen aan. Door die verslagen van die mannen die hem bezocht hadden. En hij dacht, dat gaat mis. Dat gaat mis. Jezus is superklein geworden. Een mannetje ergens op het toneel. Bij de startlijn. En die zogenaamd geestelijke Colossense, die zijn hun wedloop gaan lopen. En die lopen ergens halverwege. Jezus ligt al ver achter hen. En ze stijgen geestelijk tot grote hoogte. Maar weet je wat ze kwijt zijn geraakt? Jezus. Het evangelie. De boodschap van verlossing. En weet je wat Paulus doet? Geweldig, hè? Hij zegt, terug! Naar Jezus Christus en blijven bij hem. Hoe doe je dat? Dan moet je een nieuw zicht op hem krijgen. Je moet gaan zien dat hij eigenlijk de volle openbaring van Gods wezen is. Iemand zei ooit, een oude broeder, vind ik zo mooi. Hij zegt, ik heb genoeg aan Jezus, maar nooit genoeg van Jezus. Misschien denk je, dat is kinderlijk geloof. Ik zou zeggen, dat is super volwassen geloof. In de eenvoud ligt de kracht. Waarom deze lofzang op Christus? Je zegt, ja, dat heb je net gezegd. Omdat Christus het centrum van het geloof is. Dat is de eerste, inderdaad, de eerste reden. Waarom zijn wij gered? Wij zijn niet gered om gered te zijn. Wij zijn gered om Jezus Christus te kennen. Om God te kennen. Heel veel christenen bedenken, en ik heb het ook heel lang gedacht, dat Jezus stierf om onze zonden te kopen. Jezus stierf om onze zonden te kopen. Jezus stierf niet om onze zonden te kopen, hij stierf om ons te kopen. Dat betekent, hij reinigt ons van zonden met de bedoeling dat we in een relatie met hem zouden leven. Dat eerste is nog maar een middel voor het grotere doel. Jezus zegt in Johannes 17, vers 3, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en de Heer Jezus die u gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. Eeuwige leven is niet zijn in de hemel of zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het eeuwige leven is God kennen en de Heer Jezus. Ik vind dat een hele diepe gedachte. Als ik bezig ben vandaag op woensdag om Jezus te kennen, vanavond, dan ben ik bezig met het eeuwige leven. Dat gaat ook de essentie zijn, straks in de hemel. En straks in de toekomst, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, om je in God te verheugen en blij te zijn met hem. Paulus zegt in Filippenzen 3, prachtige gevangenisbrief, zegt hij, weet je wat ik echt wil? Ik wil hem kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden. Ik wil diep aan Jezus verbonden zijn. Ik geef een voorbeeld. Stel dat je in de zee, hier bij Westkapelle, in een kolk terechtkomt. En je komt er zelf niet meer uit. En je ziet je toekomst heel somber in. Je denkt, dit gaat verkeerd aflopen. En plots, terwijl jij niet meer kan spartelen, terwijl je jezelf niet meer richting het strand kan bewegen, komt daar een strandwacht. En die redt je uit de golven. Op het strand stonden je familieleden of je vrienden te kijken. Nou, die strandwacht, die reddingswacht, die trekt jou uit het water. En die verenigt jou weer met je familie of je vrienden. Waarschijnlijk zou je zeggen, super bedankt. Misschien breng je de week daarna nog een bloemetje. Of een, iets lekkers. Maar je valt waarschijnlijk je vrouw of je vrienden in de armen. En je bent herenigd met hem. Maar weet je, Jezus is niet zo'n redder. Jezus redt je niet uit de golven van de Noordzee, maar uit de golven van Gods eeuwige toorn. Door zijn leven te geven. En op het strand wil hij dat we hem in de armen vallen. Dat we hem niet bedanken en een week later een bosje bloemen bezorgen. Jezus is het begin. Maar dat we met hem hecht verbonden zijn in een liefdesrelatie. Dat is het doel van ons geestelijk leven. Wat is de specifieke reden dat Paulus Christus zo schildert? Wat is de specifieke reden daarvoor? Waarom doet hij dat nou juist, zou je kunnen zeggen, aan de Colossense? De Colossense leden aan een probleem. Jezus werd voor hen steeds kleiner. Hij was slechts het begin. Ze waren nu bezig met hun ervaringsgodsdienst. Machten en krachten, engelen, overheden, filosofieën. Ze waren er allemaal mee bezig. Als je hun kringen had bezocht of hun bidstonden hadden bezocht, spraken ze over de nieuwste thema's, mystieke ervaringen. Een andere kring of een ander groepje in de gemeente, die was heel erg bezig met die doe-godsdienst, weet je nog? Die zeiden tegen elkaar, dat moet je niet eten, dat moet je niet aanraken, hiervan moet je niet proeven. Ben je wel nederig genoeg? Leef je wel ascetisch? Veracht jij wel je lichaam? Allemaal dingen die je kon doen om dichter bij God te komen, om steeds geestelijker te worden. Ik zou deze godsdiensten, die ervaringsgodsdienst en die doe-godsdienst, weet je nog van vorige keer? Die Paulus in hoofdstuk 2 beschrijft, die zou ik willen beschrijven als allemaal Jezus plus varianten. Jezus plus je ervaring. Jezus plus dat wat jij kan doen. De wet die je kan houden. Dat wat je niet meer eet. Allerlei dingen. En daar waren ze van in de ban geraakt. En Paulus, ik zei het net al, richt de camera op Christus. En hij trekt alle registers open. Christus in de spotlights. En hij schrijft daarom dit beroemd geworden Messias gedicht. Wat de gelovigen in Colosse, let op, weer in aanbidding moet brengen voor Jezus Christus. Voordat wij deze hoogte bestijgen, heb ik nog een persoonlijke vraag aan je. Ik moet zeggen, drie vragen die je even mag overdenken. Ben jij op dit moment, zoals je hier vanavond zit, nog onder de indruk van Jezus Christus? Is hij op dit moment voor jou de schat en het doel van je geloofsleven? Die vraag mag je ook aan mij stellen. Is de kern van jouw geloof, jouw christelijk geloof, op dit moment de persoon van de Heer Jezus, wie hij is en wat hij heeft gedaan? Ben je onder de indruk van hem? En de tweede vraag. Denk je dat wij in onze tijd, 20 eeuwen later, het gevaar lopen om een klein beeld van Jezus Christus te hebben? Zo ja, wat zijn de afleiders? Wat zijn de Jezus-plussen in onze tijd? Iemand die daar iets over wil zeggen? Dat mag. Economie. Geld. Als een soort afgod.
Macht.
Macht. Eerlijk dat je dat zegt.
Huh? Ja, ik zal net even
Misschien dat ik de vraag nog een keer anders stel. Omdat ik wil dat ook persoonlijk maken. Wie van jullie, ik ga ervan uit dat ik spreek tot mensen die de Heer Jezus hebben liefgekregen en zich christen noemen. Wie van jullie zegt, ik herken in mijn leven wel het gevaar dat Jezus uit het centrum me raakt en dat ik heel erg bezig ga met Jezus plussen. Met geestelijke thema's waarvan ik, nou ja, druk ben, maar dat ik eigenlijk moet zeggen, ik ben eigenlijk niet meer onder de indruk van de Heer. Wie zegt dat gevaar, dat herken ik wel. Niet iedereen? Ik zou graag met die mensen die zeggen, nee, ik niet, zou graag eens willen praten. Misschien zou ik iets van je kunnen leren. Weet je wat voor mij een gevaar is? Dat ik zo druk ben met het werk voor de Heer. Zo druk ben om een Bijbelstudie voor te bereiden. Dat ik bijna vergeet dat het gaat om de Heer van het werk.
Maar ik heb even een vraag.
Ja, Annemiek.
Hoe kunnen wij als menselijke wezens gewoon naar ten volle beseffen wie Jezus is? Ik bedoel, die man, dat is een en al liefde. Natuurlijk, hij is ook echt zwaar, dus hij is wat streng, maar ja, ik kan er niet echt alles bij voorstellen.
Nee. Nee, we kunnen zeker niet ten volle beseffen wie hij is. En daar gaan we heel de eeuwigheid van nodig hebben. Ja. Maar we kunnen met dat wat we beseffen wel onder de indruk zijn van hem. En dat is denk ik onze verantwoordelijkheid.
Ik denk voor mezelf dat Jezus plussen minder worden met de tijd dat je ouder wordt. Dat heb ik echt beseft.
Dat er toch een stuk geestelijke rijpheid komt. Dat je meer gaat zien, het gaat echt om hem. Mooi. Ja.
Er is ook een zelfwerkzaamheid in deze tijd. Dus ik heb het zelf ontdekt, als je op een punt kwam dat ik zeg, ik geloof wel in u. Maar is dat wel echt waar, sta je op de eerste plaats. Hmm. En dat is denk ik een moeilijke strijd.
Ja.
Zeker in dit leefklimaat. Ja. We willen alles maken en buigen en naar ons eigen wil zetten.
Ja.
We erkennen wel dat hij onze verlosser is, maar stiekem doe ik het zelf.
Ja. We zeggen vaak, ja, die Joden, hè, die hadden er last van, hè, van die doe-het-zelf godsdienst. Maar let op, wij zijn precies hetzelfde. Het zijn niet alleen bepaalde soort kerken of mensen met een bepaalde achtergrond. We zijn allemaal zelfverlossers. We betalen allemaal het liefst voor onze verlossing. We dragen iets bij. We willen graag iets bijdragen. En het evangelie zegt, je kan niks bijdragen en je hoeft niks bij te dragen. Het is Jezus en Jezus alleen. En als je dat beseft, is dat heel bevrijdend. Dat waren de Colossenzen kwijtgeraakt. Met hun supergeestelijkheid. Net op, als je in de Colosse gemeente was geweest en je kwam daar als jonge christen, dacht je, wauw. Tjot, die zijn bezig met thema's, joh. Hier, nou, dit is echt 2.0. Maar als je doorgevraagd had, had je op het punt kunnen komen dat je zegt, toch zijn deze mensen hun vreugde en hun vrijheid kwijt. Want ze menen met hun ervaring en hun plussen, menen ze een ladder naar de hemel te moeten bouwen. Ik kom daar zo nog op. Ik moet niet alvast mijn kruid verschieten. Maar ze zijn hun vrede kwijtgeraakt. En kom je dan weer terug? Ben je nederig genoeg om terug te gaan naar het echte, bevrijdende evangelie? Dan valt er een hoop ballast van je schouders. Nou, daarvoor is nodig is dat je gaat zien, wie is nu Jezus? En ik wil heel graag met jullie die camera daarop richten. En volgens mij zegt Paulus in dit stukje 5 dingen over Jezus Christus. Allereerst, hij is de schepper. Dat is een waarheid die weinig besproken wordt in de gemeente. Het tweede is, hij is het hoofd van de gemeente. Het derde is, hij is God. Het vierde, hij is de verzoener. En het vijfde, dat zit vooral in die oproep van vers 23. Hij is het voorwerp van ons geloof. Nou, voor degenen die graag meeschrijven, vanaf nu komt het schrijfgedeelte. Dit is de structuur die we volgen. We gaan de tekst langslopen en we gaan deze 5 eigenschappen, deze 5 identiteiten van Jezus, gaan we onderzoeken. Allereerst, hij is de schepper. Weet je wat vaak gezegd wordt? Oh, sorry. Misschien moet ik nog even wachten voor degene die willen schrijven. Deze vijf. Ik maak even een pas op de plaats. Schepper, hoofd van de gemeente, God, verzoener en het voorwerp van ons geloof. En dan hebben we gelijk de verdeling van de versen. We gaan naar die eerste. Jezus Christus is schepper. Wat wordt vaak gezegd? Wie is de schepper van hemel en aarde? God, zeggen we dan. Wie bedoelen we dan vaak? De Vader. Wat zegt Colossense? Christus is de schepper. Hij is degene die alle dingen geschapen heeft. Volgens mij worden hier vier dingen gezegd over Jezus en zijn relatie tot de schepping. Eerste. Jezus bestond voor de schepping. Even terug. Jezus bestond voor de schepping. Deze tekst die we hier zien, Colossense 1 vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Dat zinnetje, de eerstgeborene van heel de schepping, wordt vaak door mensen gebruikt om te bewijzen dat Jezus geschapen is. Namelijk, God was er altijd, God is eeuwig, en toen God de wereld ging scheppen, schiep hij eerst Jezus en toen schiep hij de rest. Met andere woorden, Jezus is een geschapen wezen. God is de schepper en Jezus is de eerste die geschapen is. Jehovah's getuigen bijvoorbeeld gebruiken deze tekst vaak om aan te tonen dat Jezus dus geen God is zoals de Vader God is. Daarmee wordt, dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld wat ik nu zeg, maar toch interessant en ook heel belangrijk, daarmee wordt eigenlijk het evangelie omvergehaald. Deze zinsnede van Paulus, hij is de eerstgeborene voor de schepping, de eerstgeborene van heel de schepping, betekent niet zozeer dat Jezus als eerste geschapen is, want vers 16 zegt, kijk maar gelijk in die Bijbel mee, dat hij alles geschapen heeft. Door hem zijn alle dingen geschapen. Dus dat kan niet waar zijn. Christus heeft alles geschapen, dan kan hij geen onderdeel van de schepping zijn, want hij is de schepper, zegt vers 16. Wat het betekent dat hij de eerstgeboren is, dat betekent in de Bijbel heel vaak dat hij de allerhoogste is. Als je kijkt in Psalm 89, vers 28, daar zegt David over zijn zoon Salomo het volgende. Psalm 89, vers 28, daar staat, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Dus wat David daarover Salomo zegt is, ik zal David tot een eerstgeboren zoon maken. Was David de oudste zoon van Salomo de oudste zoon van David? Nee. Helemaal niet zelfs. Maar de tweede zin maakt het duidelijk, vers 28b. Tot de allerhoogste koningen van de aarde. De eerstgeborene wil zeggen de allerhoogste. Wil zeggen in rangorde de hoogste. De eerste. De belangrijkste. Nou, dan staat er in onze vertaling de eerstgeborene van heel de schepping, maar beter is om te vertalen de eerstgeborene, de allerhoogste over de hele schepping. Hij is niet onderdeel van de schepping, zoals een speler onderdeel van het team, maar hij is de kunstenaar die het kunstwerk heeft gemaakt. Je kan zeggen een speler van een team, dan ben je onderdeel van het team. Je kan ook zeggen de coach van het team of de samensteller van het team. Dan ben je niet onderdeel, maar dan ben je de ontwerper. Dat laatste wordt bedoeld. Christus is niet onderdeel van de schepping. Hij is de maker en bedenker van de schepping. Hij is geen geschapen wezen. Hij is de schepper zelf. Vers 17a zegt, hij is voor alle dingen. Dus voor iets er was, was Jezus daar. Zoals God de Vader er altijd was en altijd zal zijn, zo is Jezus er altijd geweest en zal hij er altijd zijn. Tweede, hij maakte de schepping. Je kan ook zeggen hij schiep de schepping. Kijk vers 16a. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Het woordje geschapen, we doen nu even een dieptestudie. Hè? Dus hou de tekst erbij. Het woordje geschapen in vers 16... Dat betekent letterlijk, het is een eenmalig in het aanzijn roepen. Dus, inderdaad, zoals Genesis zegt, Jezus, God sprak door Jezus één keer en hij riep de schepping into being, zeggen ze in het Engels. In het aanzijn. Het was er. Dus Jezus sprak en de Mont Blanc stond er. Hij sprak en de Noordzee werd geschapen. Hij sprak en hij schiet de dolfijnen. Hij sprak en hij schiet de mens. Hij riep in het aanzijn. Geen wonder dat de winden, de zeeën, de golven Jezus gehoorzaamden. Hij heeft ze geschapen. Hij is de schepper. Hij schiep de wereld. Elke DNA-structuur, elke bloedcel, alle dingen zijn door hem gemaakt. Ik lees even het vers klaar. Door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. In de hemel en op de aarde. Dat betekent overal. Dat is een zegswijze in de Bijbel voor het hele universum. Alles wat geschapen is, is door hem geschapen. In de hemel en op de aarde. Even een toepassing. Jezus schiep de boom waarvan het kruis getimmerd is. Hoor je dat? Dat is indrukwekkend, hè? Hij schiet de boom waarvan het kruis getimmerd is. Paulus zegt hier zichtbaar en onzichtbaar. En dan vervolgt hij, hij maakt een opsomming. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Zie je dat? Waarom zegt hij dat nou? Dit gaat hier over de onzichtbare tronen, de onzichtbare heerschappijen, de onzichtbare overheden en de onzichtbare machten. Natuurlijk, Jezus schiep ook aardse machten, aardse structuren. Jezus regeert over koningen. Hij gebruikt koning Darius. Hij gebruikt koning Kores. Hij gebruikt keizer Augustinus. Met dat hele bevel rondom de geboorte van Jezus. Jezus regeert daarover. Maar wat Paulus hier bedoelt is vooral de onzichtbare machten. Dan heeft hij het over de hemelse gewesten. Weet je waarom? Daar waren de Colossenzen zo van onder de indruk. Daar waren ze vooral mee bezig met de geestelijke wereld. Ze waren bezig om die geestelijke wereld te benaderen, te analyseren. Daar een soort toe te treden. Ingewijd te worden. Lees hoofdstuk 2. Weet je wat Paulus zegt? Maak je niet te druk om al die geestelijke, onzichtbare machten, tronen, heerschappijen. Ze zijn allemaal door Jezus gemaakt. Wil je echt onder de indruk zijn? Dan moet je een paar treetjes hoger. Daar staat de schepper die één woord sprak en al deze heerschappijen en machten, de engelen, maar ook de gevallen engelen, de demonen, die hele geestelijke wereld, wat Efeze 6 noemt, de wereldbeheersers van deze tijd, de overheden, de machten, die daar allemaal oorlog voeren. Wij moeten daar mijn zinsjes niet al te veel mee bezig zijn. Waar we vooral mee bezig moeten zijn, is degene die daar ver, ver boven staat en die ze schiep, die ze onder zijn controle heeft. En die de macht heeft, dat is Jezus. Als je zo onder de indruk bent van de demonen, als je daarvoor rilt op je slaapkamer, dan zou ik vanavond willen zeggen, we gaan een niveautje hoger en we gaan naar degene voor wie de demonen sidderen. En daarmee overdrijf ik echt niet. Dit is wat Paulus hier zegt. Jezus schiep deze dingen. Hij heeft alles gemaakt. En het volgende, dat vind ik echt mooi. Hij is ook het doel van de schepping. Ik vraag vanavond best wat van je, maar je kwam van Bijbelstudie. Zie je dat? Vers 16b. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Hey, dat is een hele nieuwe gedachte weer. Dus het is niet alleen dat hij, zeg maar, de oorsprong van de schepping is. Volg je dat? Hij is ook het doel van de schepping. De schepping bestaat voor hem. Daar was over nagedacht. Dat die prachtige bergen, de Alpen, die mooie zeeën, die blauwe ogen van u, die prachtige baby in de wieg, die mooie vlinder in het voorjaar, die zijn er niet allereerst voor u. Die zijn niet het allereerst voor uw kennen om een mooie foto te maken. Die zijn er voor God. Voor Jezus. Heb je wel eens gehoord van het bloempje Edelweiss? Ja, hè? Sommigen gaan gelijk aan een film en aan een lied denken. Edelweiss. Wist je? Die groeit bijna altijd op plaatsen waar mensen niet komen. Het is heel moeilijk om een edelweiss te vinden in de bergen. Omdat je op hele moeilijke, begaanbare plekken groeit. Er is maar één antwoord waarom dat zo is. Hij groeit er voor Jezus. Ooit zei iemand, het is wel jammer hè, dat niemand die bloempjes kan zien. Je begrijpt het doel van de schepping niet. De schepping is er voor Jezus. Schepping is dus ook geen doel op zich. Wij leven in een tijd waarin het klimaat, hè, vandaag was het een van de vier punten waarop we moesten stemmen. Klimaat. Ja, ik denk dat als christen moeten wij rentmeester zijn van de schepping. We moeten nadenken dat we leven in de door Jezus geschapen wereld die ook voor Jezus bedoeld is. Dus het is goed om na te denken over hoe gedraag ik mij op deze planeet. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar let op. De schepping is slechts een middel voor een groter doel. Het doel is Jezus Christus. Ik denk dat wij in een tijd leven waarin eigenlijk bijna de schepping verheerlijk wordt boven de schepper. Je hoort zoveel mensen druk over het klimaat, waarbij ik dan denk, maar de schepping is het product van iemand die het geschapen heeft. De schepper is veel meer dan de schepping. Als je dan onder de indruk bent van de schepping en daar je best voor wil doen, kom dan tot het ultieme doel. Het gaat om de verheerlijking van de schepper. Zo moet je trouwens ook als je wij houden erg van natuur. Wij gaan vaak ook naar de bergen of ergens anders heen. En vroeger, toen ik nog geen christen was, was ik ook onder de indruk van de bergen. Ik ging als 16-jarige op schoolreis en ik keek naar de bergen en toen dacht ik, wauw, ik was echt onder de indruk. Maar toen ik tot geloof kwam en de Heer Jezus leerde kennen, toen werd de natuur voor mij ook anders. Toen genoot ik er nog veel meer van. Ik denk ook dat ik veel meer ogen kreeg voor details in de natuur. Ik hoor dat van meer christenen, dat ze tot geloof komen, dat ze de schoonheid van Gods schepping gaan zien. Maar die mooie berg in de Alpen zegt in wezen, niet ik ben de heerlijkheid, mijn schepper is de heerlijkheid. Die Alpen die roepen mij toe, niet wij zijn de heerlijkheid. Wij zijn maar een afdrukje van de heerlijkheid zelf en dat is de schepper. Toch? De Alpen zijn maar als het ware één van Gods producten. En hij heeft duizenden miljoenen dingen geschapen, de Heer Jezus. Hij is de schepper. Hoeveel heerlijker moet de schepper zijn ten opzichte van het geschapene? Als ik voor een mooi kunstwerk sta, een mooi schilderij. Er zijn echt hele mooie schilderijen waar je een half uur voor kan staan. En kan denken van wauw. Wat ik dan vaak denk is, ik zou die schilder wel eens willen ontmoeten. Hoe is dat uit zijn vingers gerold? Hoe gaat die man met kwasten en met verf om? Want de schepper is heerlijker dan het geschapene. Als laatste, Jezus is de schepper. Dat blijkt ook uit vers 17b. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat wil zoveel zeggen als Christus heeft de schepping niet alleen gemaakt. Hij onderhoudt het ook. In het Engels, in him all things hold together, zegt de NIV. In hem hebben de dingen haar bestaan. God heeft de schepping niet losgelaten. De Heer Jezus, toen hij de wereld schiep, heeft niet een soort horloge gemaakt en gedacht, oké, nu laat ik dat horloge los en ik trek me terug. Dat is het deïsme. Nee, de Heer Jezus is betrokken op zijn schepping. En de Bijbel zegt zelfs, Hebreeën 1 vers 3, hij draagt alle dingen door de kracht van zijn woord. Dus alles wat geschapen is, dat houdt hij vast. Hij houdt dat vast door de kracht van zijn woord. Dat ik hier nu sta en dat mijn lichaam een beetje fatsoenlijk in verband blijft, enigszins. Dat komt omdat Christus mij draagt door de kracht van zijn woord. Dat die boom daar blijft staan en die blaadjes hangen en die zon en die maan op hun plek blijven, dat komt omdat Christus het onderhoudt door de kracht van zijn woord. In hem bestaan alle dingen. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Er was ooit in een laboratorium een christengids die alles vertelde over moleculen. En hij nam een paar toeristen mee en hij vertelde hoe moleculen werkten. En hij liet zien, nou jongens, zo'n stalen balk en zo'n stoel, dat bestaat uit alle moleculen. En hij zoomde in met allemaal mooie schermen en ze zagen al die molecuultjes. En op een gegeven moment roept een toerist, het is prachtig hoe dat allemaal werkt. Maar wie houdt dit nu allemaal bij elkaar? Wie zorgt ervoor dat die moleculen daar aan elkaar blijven kleven? En die gids, hij kon zijn geloof niet onder stoel of banken en hij riep, Jezus Christus! Maar het was de werkelijkheid. Wij leven dus in de wereld die door hem geschapen is en die door hem in stand wordt gehouden. Wauw. Dank u, Heer Jezus. Ik wil u vanavond prijzen als de schepper. Ik wil u prijzen voor het hout van mijn bed. Ik wil u prijzen voor het water uit de kraan. Ik wil u prijzen voor de warmte die de zon me biedt. En voor het water dat valt in mijn tuin. Het is allemaal door u. En allemaal voor u geschapen. En u houdt het in stand. Wie is als hij? U hebt het alleen nog over wie hij is als schepper. Hoor je? Ik moet wel eerlijk zeggen, ik leg dit niet aan jullie uit. Maar ik denk, toen ik dit vandaag aan het voorbereiden was, ik denk dat ik hier maar eigenlijk maar een paar procent van begrijp. Ik moest mijn best doen om hier wat woorden bij te vinden. Van hoe leg je dat nou uit? Hoe zit dat nu met schepper en schepping? Maar ik vind het al genoeg om over te aanbidden. Tweede is, Jezus is het hoofd van het lichaam. Vers 18. Hij is het hoofd van het lichaam. Namelijk van de gemeente. Hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alles de eerste zou zijn. Plotseling gaat Paulus naar een volgend identiteit van Jezus. Hij is de schepper en zegt hij is ook het hoofd van de gemeente. Huh? Hoe hangt dat samen? Hoezo? Schepper en nu hoofd. Waar zit de overgang? Waar zit de connectie? Misschien was je het net een beetje kwijt, nou dan kan je nu weer instappen. Waar zit de connectie? Hij is de maker van de eerste schepping. En hij is de maker van de nieuwe schepping. Dat is de gemeente. De nieuwe mens. Daarvan is Jezus het hoofd. Het hoofd betekent vanuit het Grieks dat hij de oorsprong, de bron is. Maar ook de leider en de heerser. Hij is het begin, zegt vers 18. Dat betekent hij is de initiator van de gemeente. Hij heeft het lichaam, het gaat hier dus over de gemeente van de Heer Jezus, in het leven geroepen. We hebben het dan, kijk naar het plaatje, over het wereldwijde lichaam van Christus. Elke gelovige inbegrepen. Zodra iemand tot geloof komt, als hier iemand zit die deze week tot geloof gekomen is, is die direct ingevoegd in de wereldwijde lichaam van Christus. Hij is het begin. Met andere woorden, zoals hij de schepping begon door te scheppen, zo is hij ook het begin van de gemeente. Hij is ten derde, vers 18c, de eerstgeborene uit de doden. Hoe maakte Jezus de bergen, de walvissen en de zeeën, de schepping, door te spreken? Hoe maakte Jezus de tweede schepping, de gemeente? De eerste door te spreken, Genesis 1 en 2. Hoe maakte hij de nieuwe schepping, de gemeente? Door te sterven en op te staan. Het eerste kostte hem zijn woord. Het tweede kostte hem zijn leven. maar hij stond op. En hij nam gelovigen, zondaren die hem geloven, mee in een nieuw leven. De eerstgeborene uit de doden. En, zegt de tekst, vers 18, hij is de eerste. Dat betekent de voornaamste. Ook hier van de gemeente is Jezus het doel. Weet je nog, van de schepping is hij het doel. Die vlinder is in van hem, weet je nog? Wat is het doel van de gemeente? Ja, dat is een goede vraag. Wat is het doel van de gemeente? Het ligt wel aan wie het vraagt. Het ligt een beetje aan je gaven. De een zou zeggen, het doel van de gemeente is dat we voor elkaar zorgen. Dat is vaak herderlijke mensen. Tweede zou zeggen, nee, het doel van de gemeente is dat we het evangelie verspreiden. We moeten douwendalen in. Dat zijn vaak mensen die een hart hebben voor evangelisatie. Prachtig. Derde zal zeggen, nee, het doel van de gemeente is dat we het woord van God verkondigen. Ik ben geneigd om dat te zeggen. Dat is allemaal fout. Het doel van de gemeente is Jezus. De gemeente bestaat voor hem. Zoals de schepping bestaat voor hem, zo bestaat de gemeente voor hem. Hij is de eerste. Als die een vlinder schaapt voor zichzelf, schept voor zichzelf, hoeveel te meer een mens. En dat maakt eigenlijk het doel van de gemeente ook wel eenvoudig. Als we samenkomen, komen we voor hem samen. Als we leven door de week, dan leven we voor hem. Hij is het middelpunt. Wat betekent het dat hij het hoofd is? Ga even naar dit plaatje. Het lichaam is in het Nieuwe Testament het meest gebruikte beeld voor de gemeente. De meest gebruikte metafoor. Hoe werkt dat met een lichaam? Even een beetje gymnastiek. Voor mij dan. Hoe werkt dat? Kijk, toen jij vanavond binnenkwam. Stel je bent Hans en je kwam vanavond binnen. En wij kennen Hans. En we zien hem daar zo door de deur komen en zeggen, hé, daar heb je Hans. Hoe komt dat? Dat zien we natuurlijk aan zijn geheel, maar we kijken als mensen, zoals jullie nu ook, we kijken naar het hoofd. Jullie kijken nu allemaal niet naar mijn tenen, maar naar mijn hoofd. Dat komt, het hoofd zegt wie ik ben. Ze zeggen wel eens, de ogen maken eigenlijk duidelijk wie iemand is. Spiegels van de ziel. Jullie kijken allemaal naar mijn hoofd nu. Nou, apart hè, maar zo werkt het. Het hoofd is de blikvanger. Toen Hans binnenkwam vanavond, kwam er een lichaam binnen wat bestaat uit honderden lichaamsdelen. Hans had zijn 10 tenen mee, zijn 10 vingers mee, hij had zijn nieren mee, zijn lever, zijn longen, zijn hart. Volg je, zijn hersenen, hij had het allemaal mee. En weet je wat we zeggen? Daar is Hans, enkelvoud. Weet je waarom? Al die lichaamsdelen vormen één geheel. En we kijken naar het hoofd. Weet je, hier heb je de gemeente. De wereldwijde gemeente van Christus. Het is zo mooi, als je erover nadenkt. Allemaal hebben een plekje in het lichaam. En we komen in de wereld, en weet je wat de wereld zegt? Daar is Jezus. Tenminste, dat is de bedoeling. Want u dacht, hè, nee, dat gaat niet, nee, dat klopt. Dus voor de lokale gemeente, waar je ook in de gemeente zit, is dat een goede vraag. Als mensen bij ons komen, ze maken een dienst mee, of een kringavond mee, of wat ook. Ze komen wel eens over de vloer. Hebben ze dan meer zicht gekregen op het hoofd, de Heer Jezus? Of zijn die lichaamsdelen zo met zichzelf bezig en vragen die zoveel aandacht voor zichzelf, dat je bijna zou vergeten dat er een hoofd op die romp zit? Of is het lichaam zo gehandicapt? Stel, Hans was vanavond binnengekomen met een spastische arm. Ik bedoel het heel respectvol. Maar Hans zou binnenkomen en hij zou heel de tijd met zijn arm zo shaken. Stel dat ik dat nu zou doen. Dan denk ik dat veel van jullie toch... Ja, zie je? Ik kijk nu naar mijn hand, hè? Het hoofd vervraagt. En dat ene lichaamsdeel vraagt zoveel aandacht. Dat gebeurt soms ook in de gemeente. Het is best wel een spiegel. Vind ik. Voor mijn persoonlijk leven, maar ook voor de gemeente. Hij is de eerste. Hij is de belangrijkste. Het gaat om hem. Wil je even een vraag stellen? En even 2 minuten stil. Je mag even voor jezelf nadenken. Maar als je zegt, ik overleg even met degene naast me, mag dat ook? Als je zegt, ik moet even naar het toilet, mag dat ook? 2 vragen. Iemand die iets over wil zeggen? Ja.
Voor mij is het gigantische rust om daar naartoe te werken. Al vanaf heel jong in de gemeente. Ik werk veel met kinderen. Maar het gaat me niet om de activiteit, maar om steeds een bouwsteentje aan te rekenen. Het gaat om de relatie tussen God en ons. Dat is waarom we hier samen zijn. Van waar je ook komt, wat je ook allemaal geleerd hebt, hoe je erop uitziet. Maar dat is degene die ons verbindt. Maar ik zei net nog tegen hem, als we Jezus niet hadden, had ik hem nooit ontmoet. Zo zitten we hier ook. Wij komen hier omdat Jezus er is. En de gemeente is meer dan ons eigen kerkje. En geef mij rust. Zo van, ik wil er voor u zijn. Het is niet ik, maar u zijn voor mij. Houd mij overeind.
Mooi, dankjewel. Iemand anders?
Jezus het hoofd is, dan volgen we hem op de weg die hij aangeeft.
Dan wordt hij gek vanuit het hoofd wordt het aangestuurd. Ja. Beleidscentrum hier. Ja.
Ik wil het aanvullen. Ja. Het betekent ook dat je veilig mag voelen. Hij is het hoofd. Dus hij houdt ons vast. En als je ergens binnenkomt waar ook christenen zijn, voel je meteen op je plek. Of het nou in Amerika is, of in Spanje, of waar dan ook. Waar je christen op moet, dan moet je hem. Dat is omdat hij hoofd is. Ja. Door hem beweven wij. In hem zijn wij beweven en daardig is.
Mooie gedachte. Ja. Prachtig. Jezus Christus is God. Kijk hoe verschrikkelijk. 19. Het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. Welke stelling poneert Paulus met vers 19? En als je goed kijkt, ook met vers 15a, waar hij zegt, hij is het beeld van de onzichtbare God. Ik zou vanavond, ik zeg hier niet zoveel over. Ik zou hiermee willen zeggen. Paulus zegt door deze versen. Kijk nou vers 19. Het heeft de Vader behaagd dat in hem, in Jezus, heel de volheid wonen zou. Dat wil zeggen, God heeft de volheid van de Godheid. Draai 1 bladzijde om in je Bijbel. 2 vers 9. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Wat heeft God de Vader van zijn Zoon getuigd? Jezus Christus is God. Het woord volheid is een woord wat in de Colossensebrief een aantal keer voorkomt. Even voor de studiefreaks. In het Grieks pleroma. En dat wil zeggen de som totaal van alle goddelijke kracht en eigenschappen. Jezus is ten volle God. Wij denken, zouden kunnen denken, omdat hij mens is, moet hij wel minder God zijn dan de Vader. Paulus haalt daar een streep door. Colossense, misschien zijn jullie niet meer zo onder de indruk van Jezus, omdat hij maar een zoon van God is, of een afspiegeling van God, of een knecht van God. Nee, hij haalt er een streep doorheen en hij zegt, hij is de God lichamelijk. Wat betekent dat? In hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk. Dat betekent, God ten volle, niets minder dan God de Vader zelf, heeft alles wat de Godheid is en wat in Godheid bestaat, heeft hij in Jezus gelegd. Jezus is net zozeer God als dat de Vader God is. Helemaal niets minder. Er staat in vers, vind ik heel mooi, vers 19, in hem woont heel de volheid. In het Engels staat daar to dwell. En to dwell betekent permanent wonen, verblijven voor altijd. Dat is een diepe gedachte. Jezus was, maak je dat mee? Jezus was altijd God. Hij is op dit moment God, 22 november. En hij zal altijd God zijn. Jezus was geen mens. Jezus werd mens. En hij zal altijd mens zijn. 100% God en 100% mens. Dit begrijp ik niet. Nee, dat klopt, ik ook niet. Dit is niet om te begrijpen, dit is niet om te snappen, maar om te aanbidden. Om te prijzen. Waarom is de Godheid van Jezus zo belangrijk? Misschien zeg je, voor mij niet zo belangrijk, joh. Geloof ik wel. In bijna alle wereldgodsdiensten die zijn gaan dwalen, grote wereldwijde sectes, gaat het over de Godheid van Jezus. In de kerkgeschiedenis was dat Arius die de Godheid loochende. Maar bijvoorbeeld nu, ik noemde ze net al de Jehovah's getuigen, met alle respect, gaan vertellen dat Jezus God is. Het wordt spannend. Zeg tegen een moslim, Jezus is de Zoon van God. Het wordt heel spannend. Zeg tegen een boeddhist, in Jezus woont de volheid van de Godheid. Zeg tegen een iets-ist, Jezus is God en Hij alleen. Dan wordt het spannend. Maar als Jezus geen God is, wat betekent dat? Wat betekent het als Jezus geen God is? Even een Jip en Janneke taal. Dan is Hij een leugenaar. Dan zijn wij echt bedrogen. Want Hij heeft beweerd God te zijn. Hoezo? Hij heeft ik ben teksten uitgesproken. Die klinken als de ik ben. Hoezo nog meer? Hij liet zich aanbidden als God. Hoezo nog meer? Hij liet zich door Thomas noemen mijn Here en mijn God. Hij zou een leugenaar zijn als hij geen God was. Wat nog meer? Als Jezus geen God was, had hij nooit, dit is de belangrijkste reden, had hij nooit de toorn van God tegen de zonde kunnen dragen. Geen mens had op het kruis en in de opstanding kunnen doen wat Jezus heeft gedaan. Dat heeft te maken met zijn Godheid. Hij was volledig mens, daarom stierf hij en werd zijn lichaam als het ware verteerd onder de toorn van God en moest hij begraven worden. Hij stierf, maar hij was ook God, daarom stond hij op. Als Jezus geen God was, zou vergeving van zonde een placebo zijn. En zou de opstanding van de doden, waar jij en ik vurig op hopen, een luchtbel zijn. Met de Godheid van Jezus staat en valt het evangelie. C.S. Lewis heeft gezegd, vind ik super mooi. Jezus is of Lord, Heer, God zou je kunnen zeggen, of hij is liar, leugenaar, of hij is een lunatic, dat betekent een idioot. Met alle respect, het is natuurlijk zo. Hij heeft of vreselijk gelogen, of hij was zo ernstig in de war dat we zouden zeggen, die man is helemaal waanzinnig geworden. Of het is waar.
Hij liegt nooit.
Hij is het beeld van de onzichtbare God. Dat betekent, hij representeert God. We gaan naar de volgende. Jezus Christus is de verzoener. En vers 20. Dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Mag ik u even wat vragen? Zou je even heel goed aan je stoel vast willen houden? Je gaat iets, echt iets, ik meen het serieus, je gaat iets heel schokkends horen. Misschien hoor je het voor de 1000ste keer, maar ik wil je toch vragen om je goed vast te houden.
Kan ik
niet beter aan Jezus vasthouden? Kan ook. Nog beter, wil. Weet je waarom? Weet je wat het schokkende is? Deze God, Jezus, deze schepper, dit hoofd van het lichaam, is degene die naar beneden is gekomen, mens is geworden, aan tijd en plaats gebonden in een lichaam. En hij is degene, deze God, deze schepper, dit hoofd van het lichaam, hij is degene die aan een kruis werd gespijkerd. God, ik zeg het zo, God aan een kruis, aan een vloekhout. Dit is dezelfde persoon. Dit is onbevattelijk. Die hoogverheven God, die heerlijke schepper, die heerser over het lichaam, is naar beneden gekomen en is naar de laagste plaats gegaan en heeft zich aan een vervloekt Romeins kruis laten hangen, met spijkers laten vastspijkeren die hij zelf geschapen heeft. En met zijn dood, de dood van de Godmens, is er verzoening gekomen. Vrede te maken door het bloed van het kruis. Paulus gaat van de allerhoogste plek, de schepper, naar de allerlaagste plek, aan een kruis. Uitgelachen en bespot door mensen. Om wat te doen? Alle dingen met zichzelf te verzoenen. Dat staat er, hè? Alle dingen met zichzelf te verzoenen. Zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Ik wil daar nu niet te veel over zeggen, maar het gaat hier over materiële en geestelijke dingen. Uiteindelijk zal Jezus alle dingen met zichzelf verzoenen. Deze tekst maakt niet duidelijk dat alles en iedereen ooit behouden zal worden. In de Colossensebrief gaat het ook over de toorn van God tegen de ongehoorzamen. Het gaat hier over het moment dat alles en iedereen uiteindelijk voor Christus zal buigen en dat er uiteindelijk een nieuwe schepping komt waar alles en iedereen met God verzoend zal zijn. Dus dit is geen alverzoening, maar het is uiteindelijk, hier gaat het heen, dat alle dingen onderworpen zijn aan hem, de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Dat is gedeeltelijk nu, de gelovigen nu, die zijn verzoend met God, maar heel veel dingen straks, de schepping moet nog hersteld worden. Straks in het vrederijk zal dat grotendeels zo zijn, maar op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde helemaal. Alle machten die nu nog rebelleren, alle gevallen engelen, alle demonen onder aanvoering van de duivel, uiteindelijk zullen ze allemaal plaats moeten maken en komt er een wereld waarin alle dingen met God verzoend zijn, in harmonie met God zijn. Dat heeft het offer van Christus allemaal bewerkt. Vrede te maken, shalom te maken. Wat legt dit plaatje uit? Dat elke leraar, elke invloed, elke theologie, elke kerk, elke groep, elke beweging, die zegt dat je iets kan doen om dichter bij God te komen, dat je iets kan ervaren om vrede met God te vinden, die is absoluut leugenaar. Want er is geen weg van beneden naar boven. Als dat zo was, waarom moest Jezus dan mens worden en aan het kruis sterven? Er is maar één weg tot God. Dat is Jezus. En al die zogenaamde Jezus-plusjes van doe dit en ervaar dat, zijn eigenlijk laddertjes naar de hemel. Maar wat je moet gaan zien is dat deze laddertjes verroest zijn. En je moet gaan zien, wacht even, het is andersom. Er is uit de hemel een ladder gekomen. God is mens geworden. God is in Jezus aan het kruis gestorven en opgestaan. En dat geeft vrede. En dat brengt verzoening. Met andere woorden, heb je Jezus, dan heb je alles. Heb je Jezus, dan heb je alles. En ik wil je vanavond heel serieus vragen. Heb jij Jezus? Zeg je vanavond, dat is voor mij gebeurd. Al was ik de enige mens op aarde, dan had Jezus nog steeds uit de hemel moeten komen, mens moeten worden en moeten sterven aan het kruis. Dan had het voor mij moeten gebeuren. Geloof je dat? Dan zou ik je willen vragen vanavond. Zou je dan alle verroeste laddertjes bij deze in de kliko willen gooien? Zou je ermee willen stoppen om Jezus oneer aan te doen door te beweren of te geloven dat er plussen zijn waardoor je dichter bij God kan komen? Het is een belediging voor het offer van Jezus. Dan had hij wel in de hemel kunnen blijven als jij met je roestige laddertjes in de hemel had kunnen komen. Als jij met je ervaring de verzoening had kunnen bewerken. Of jij met je wetsbetrachting verzoening had kunnen bewerken. Waarom heeft Jezus dan moeten komen? Waarom praten we over wat wij allemaal doen voor God? Of wat wij ervaren van God en menen? Daardoor word ik ietsje geestelijker. Ik hoop dat je vanavond zegt, met alle plezier doe ik afstand van die roestige laddertjes. Ik gooi ze in de kliko. Ik roem in Jezus, anders niet. Het is zijn bloed, Colossenzen 1 vers 20, dat redding biedt. Wie in hem gelooft, wordt niet beschaamd. Ik steun alleen op Jezus naam. Weet je wat het effect daarvan is? Dan krijgt er maar één de glorie. Die roemt. Wil je dat toch opscheppen? Die roemen in de Heer. In wat Jezus heeft gedaan. En dit is wat de gemeente echt moet leren. In Colossen. Maar ik denk, als ik even actueel mag zijn, ook nu. Ik zie met alle bescheidenheid in de kerk zoveel hobby's. Zoveel plussen. Zoveel mensen die, dan heb ik het over de kerk wereldwijd, maar ook in Nederland, die met hun laddertjes bezig zijn. Je hoeft ze maar te spreken of het gaat daarover, of het gaat daarover. Maar Paulus zegt, echt geestelijk leven is dat je vol bent van de schepper, die mens werd en die de verzoener is van je zonde. Creator, schepper en redeemer, verlosser in één. Dan ben je pas groot. Als je alles maakt en vervolgens mens wordt om ook het weer te redden, dan ben je pas groot. Is dat jouw deel? Weet je vanavond echt heel zeker dat het ook voor jou geldt? Je zegt, ik steun echt helemaal op het offer van Jezus. Ben je nu klaar om voor de troon van God te verschijnen? Kun je God ontmoeten? Met opgeheven hoofd? Omdat je op niets anders rust dan op Jezus? Ja? Of nee? Twijfel je? Dan zou ik echt tegen je zeggen vanavond, ga dan niet naar huis en maak het vanavond in orde met God. Gaat dat zo makkelijk? Nou, Jezus is gestorven en hij is opgestaan. En er is verzoening. Het is door het geloof alleen. En het geloof is je hand opsteken naar hem en aanvaarden dat hij het offer heeft gebracht. Dat aanvaarden. En als je dan straks de deur uit loopt en je zegt, dat geldt voor mij, dan hoop ik echt dat je verwondering voor Jezus enorm is gegroeid. Dat je deze week huppelend, mag letterlijk, mag ook figuurlijk, door het leven gaat, dat je kan zingen, ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Want, vers 21, ik was vervreemd, vijandig gezin, zoals bleek uit mijn slechte daden. Je was niet een goed mens, die heel dichtbij was. Weet je wat de Bijbel zegt? Je was vervreemd. Je was ver bij God vandaan, ook al ben je in de kerk geboren. Je was vervreemd van God. Weet je wat daar in het Engels staat? Je was een alien van God. Een alien. Van een andere planeet. Ver bij God vandaan. En je was niet alleen een alien, een buitenstander, maar je was ook een vijand. Tweede puntje, zie je dat? Vijandig gezind. Je probleem is, ook de meest nette mensen in de kerk zonder Jezus, weet je wat het probleem is? Hij is een vijand van het evangelie. Vijand van Jezus. Hè? Die nette mensen, die zoveel goede dingen doen. In het hart zijn we vijanden van Jezus. Totdat je dit evangelie begrijpt. Nu ook verzoend, zegt vers 21. En dan zegt vers 22, in het lichaam van Jezus vlees. Om u, heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Waarom stierf Jezus? Voor mensen die vervreemd waren, die vijandig gezind waren en die vijandig leefden, volgens vers 21. Waarom stierf Jezus? Om hen, heilig, dat is apart gezet, smetteloos, dat betekent zonder morele smet. Onberispelijk, dat betekent zonder juridische schuld. Dat onderste is een juridische term, die middelste is een morele term en die bovenste is een term in verhouding tot God, apart gezet. Om jou en mij zo voor zich te plaatsen. Dat is de reden waarom Jezus stierf. Voor vijanden die vervreemd waren en vijandig leefden, om hen heilig, smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Dat is het grote doel. Voor wie heeft Jezus dat gedaan? Dat is een goede vraag. Voor wie was de schepping? Voor zichzelf. Voor zich te plaatsen. Hij kocht niet jouw zonde, hij kocht jou. Zodat Jezus kan zeggen, dit zijn degenen die de Vader mij gegeven heeft. Dit zijn degenen voor wie ik mij gegeven heb. Ik en degene die u mij gegeven. En hij schaamt zich niet om jullie, om mij, broeders en zusters te noemen. Hij wil graag met jou gezien worden. Wat moet ik dan nu nog doen? Wat moet ik dan nu nog doen? Geloven. En daarom vasthouden. Vers 23 zegt, als u tenminste in het geloof blijft, dat betekent, hou eraan vast. Hou vast aan deze waarheid. En laat je niet afbrengen van de hoop van het evangelie. Deze boodschap moet je je niet laten roven. Dit is het evangelie en anders niet. Laat het je niet roven. En ga als een gelukkig mens door het leven in de wetenschap. De Godmens heeft het voor mij gedaan. Zou je hiervoor op de brandstapel gaan? Zou je voor deze boodschap op de brandstapel gaan? Wat een gekke vraag. Ik kan wel duidelijk maken hoe belangrijk het voor je is. Je kan het niet zelf, dat klopt Jan. Maar dat je zegt, hier wil ik echt voor leven. Ik geloof dat dit de waarheid is. Jezus voor mij. Amen. We gaan liederen zingen, denk ik.